Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars, we praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Flamboyante genderqueer schatten en andere luisteraars, welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marie Lotte.
En ik ben Ilia.
En dit is aflevering 168.
En wij gaan de afgelopen week weer tezamen langs. Was er iets waar we ons met z'n allen ontzettend over op zouden moeten winden?
Waren er feministische fun things?
Ik had feministische fun things deze week.
Ja?
Ja, mag ik het even kort? Het is persoonlijke feministische
fun things. Jij wil over je leven gaan vertellen?
Ja, oké. Okay. Eventjes.
Vooruit.
Even kort.
Even kort.
We hebben 2 transcriptclubs.
Ja.
Dat weten de mensen.
Ja.
Deze transcriptclubs bestaan uit vrijwilligers en die typen de afleveringen uit. En dat is amazing, want zo worden onze afleveringen veel toegankelijker.
Ja, en wij houden heel erg veel van hen.
Ja, zeker. En transcriptclub A had bedacht, we gaan een uitje organiseren. We gaan een stadswandeling doen. De Women of Amsterdam stadswandeling. En ik was daar mee.
En dat
was mijn feministische fun thing.
Erg fun.
Ja, nou
ik,
want...
Ik was dus niet mee.
Ja.
En ik vind dat heel sad.
Ja.
Ik wil dat toch heel eventjes gezegd hebben.
Het was niet omdat je niet wilde.
Ik was niet omdat ik niet wilde. Ik kon gewoon niet. Maar ik heb ook een beetje mijn kop in het zand gestoken. En niet meer in die appgroep gekeken. Omdat ik het te erg vond eigenlijk dat ik er niet bij was.
Nou.
Dus sorry alvast. I love you erg. En vertel me heel eventjes over die club.
Ten eerste was het gewoon heel fijn om een deel van de transcriptclub in het echt te ontmoeten.
Ja.
Want dat zijn toch je schatten. Je poekies.
Absoluut.
Je poekeloekies.
Poekeloekies, ja. Honingballies.
Maar even over die stadswandeling, Women of Amsterdam dus. Onder de bezielende leiding van tourguide Martine Bontjes gingen wij de stad door, het Amsterdamse centrum. En bekeken we dus de geschiedenis van Amsterdam door de ogen van vrouwen. En dan kom je langs allerlei plekken waarvan je normaal gesproken loop je er gewoon langs. En nu denk je,
En noem jij dan eens even een plek waarvan jij nu denkt...
Oh. Café het Mandje, ja, dat ken jij natuurlijk al.
Café het Mandje.
Ja.
Love het Mandje.
Opgericht door een lesbische vrouw, 1927 volgens mij. Pim me er niet op vast dat dit...
Dat weet ik ook niet.
Maar
ik weet alleen dat
het
dus opgericht
geleden...
door Bet van Beren.
Ja, en Bet van Beren. Je kon dus daar al als man-man-stijl, als vrouw-vrouw-stijl, kon je bijvoorbeeld met elkaar dansen. Je mocht geloof ik niet tongen, want dat was ook niet met de zedenwet en zo. Dat was geloof ik niet oké.
Okay. Dat nog
maar er was dus wel een vrijheid om te zijn wie je wilde zijn. En Bet van Beren is een amazing persoon. Dus daar hebben we bijvoorbeeld meer over gehoord. We zijn langs een huis geweest waar Aletta Jacobs heeft gewoond toen ze studeerde. Waar ik altijd gewoon zo langs fietste. Ik had geen idee.
Ook gewoon heel leuk.
Ja.
Is het gewoon op een plek waar we de hele tijd...
Nou, wel in het centrum, maar wel een plek waar ik inderdaad wel eens langs ben geweest. En we zijn ook bij het gebouw geweest waar Amsterdam Flamboyant vroeger zat. En dat was dus een ontmoetingscentrum met een bibliotheek voor en over zwarte en migrantenvrouwen. En ik had ook geen idee dat ze daar zaten, wat ze precies deden. Dus ik heb weer van alles geleerd. Ik bekijk de stad weer met andere ogen. Ik heb die transcriptschatten gezien. Ik had een heerlijke zondag.
Jij hebt gewoon helemaal opgeladen.
En ik zou willen dat dit op veel meer steden...
Ja, gewoon door het hele land.
En dat je overal die wandelingen en tours kunt doen. Of online. Of ik vind het allemaal leuk.
Ik wil het.
Ja.
Ik wil het.
Gaat
oh mensen, als jullie je geroepen voelen. Nee, maar ik woon ook in Amsterdam bestaat die al. Jij mag wel wat breder
maar groter
nog.
En groter. Meer.
Ja, 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 ja.
Maar geweldig. Dus ook dank aan Martine. No spon. Het is geen spon. Het is gewoon, dit hebben we gewoon gedaan.
Ja.
Het was geweldig.
Heel goed.
Ja.
Ik heb ook een persoonlijke yes.
Oh, nu opeens is het van zus en zo en persoonlijke yes'en. En het moet allemaal maar kunnen.
Is het een nieuwe rubriek in deze versie?
Oh, maar dan moeten we jingle.
Ja.
Persoonlijke feministische fun things.
Fun things. Oké. Zo fun vond ik het allemaal niet. Want ik licht er helemaal af. Maar ik
zit hier ook met een opgezwollen jankhoofd.
Ja, maar ik heb de hele week al een opgezwollen jankhoofd.
Ik weet het, schat.
Want kijk,
en het mag er allemaal zijn.
Ik ben een wiebelig mens wat zich heeft voorgenomen om in therapie te gaan dit jaar. En
heel goed.
En ik heb, denk ik, een therapeut gevonden.
Mensen thuis zijn nu staande ovaties aan het geven.
Ja, nee.
Ze staan te juichen. Ze
mensen
laten,
thuis zijn
ze
ook
laten
gewoon
belangrijke papieren vallen. Ik wou zeggen de afwas vallen, maar ik dacht nee, laat ik iets anders zeggen. Belangrijke hun papieren uit de handen
ze
vallen.
Hun mappen wat ze zijn aan het werk.
Ja. Ze hebben allemaal mappen om zich heen. Laten ze vallen en zeggen Marilot, wat goed van jou. Of tenminste onze bonusbal schatten, want die weten van al jouw angsten en panieken, want achter de betaalmuur krijg je dat allemaal mee.
Ja, precies.
Voor de, ik weet echt niet of de mensen voor de betaalmuur
ook wel, denk ik, een beetje.
Die
toch?
Angsten van jou, die zijn zo
die zijn echt omnivalent, weet ik veel. In ieder geval
omnivalent
heel erg
aanwezig.
Heel erg aan de hand. Altijd de hele tijd. Ja, nee, ik loop daar in ieder geval achter de betaalmuur de hele tijd al een jaar of drie
te janken.
Te zeggen, te janken en te zeggen dat ik in therapie moet en ik doe het de hele tijd niet.
En nou heb je dus gemaild.
Uitstelmens. Ik heb gemaild, want nou ja, dat jankhoofd en alle wiebeli maakte ook gewoon dat ik dacht, er moet echt nu gewoon iets gebeuren.
Ja.
En ik heb, nou ja, allerhande therapeuten gemaild. Ik dacht, oh nee, dan sta ik pas in augustus op een wachtlijst. Nou, veel therapeuten hebben ook gewoon een stop op hun wachtlijst.
Ja, het is wel lastig.
Ja, het is echt, nou, god, mensen, maakt niet uit. En ik had dus heel veel mensen gemaild. Ik kreeg ook van heel veel mensen terug, kan niet, maar ik kreeg van twee mensen terug. Ik heb over in februari, over 8 weken...
Februari is morgen.
Februari is basically morgen. Dus ik kan waarschijnlijk, maar ik durf nog niet helemaal te hopen omdat het nog niet zeker is, vanaf februari ergens terecht.
Geweldig.
En dat is, het is echt zo, nou, ik zou het niet per se een fun thing willen noemen, maar wel
een feministische
een soort
win is het zeker.
Absoluut.
Voor jou persoonlijk.
Voor mij persoonlijk. En ik heb ook zelfs vandaag mijn doorverwijsbrief bij de huisarts.
Het is toch je
hernieuwd.
Angsten aangaan.
Ja, en ik heb daar geen zin in.
Dat is niet leuk. Maar heeft Malou ook geholpen? Malou Holshuis was bij ons de gast en die heeft ook over angst gepraat. Heeft dat geholpen?
Ze heeft wel, het heeft wel echt even geholpen weer om te denken, ja, ik, die angsten zijn kut voor mij.
Ja.
Maar ik heb me ook weer extra gerealiseerd, het is ook kut voor de mensen om me heen.
De omgeving.
De omgeving.
De omgeving kijkt hier om zich heen.
ik wil graag mijn welgemeende excuses aanbieden aan mijn omgeving.
En andere omstanders.
Dat het zo lang geduurd heeft, maar ik hoop nu
heel goed
dat ik dit aan.
De omgeving is blij, de luisteraar is blij. Het is tijd voor een leuk bericht.
Oké. Okay.
Een leuk bericht.
Hallo mega geweldige mensen van Damn Honey. Ik luister heilig jullie podcast. Moet nog wel heel wat inhalen, maar ik kom er wel. Ooit. Vaak hoor ik horrorverhalen van mensen in de trein die worden lastiggevallen en dat NS niets doet of kan doen. Onlangs zat ik zelf heel vroeg 's ochtends in de trein. Ik ging op vakantie, kwam uit werk meteen door en ik had nog niet geslapen. In de trein slapen vind ik heerlijk, doe dat best vaak. Vaak lig ik over mijn tas heen of zorg ik dat ik met mijn lichaam, met een lichaamsdeel aan die tas zit gehaakt. Nu had ik mijn camera bij me. Ik ben fotografiestudenten, dus mijn camera is een beetje mijn alles. En ook nu deed ik een poging om te gaan slapen. Mijn cameratas had ik om me heen. Ik word wakker omdat ik voel dat iemand eraan beweegt. Ik schrik wakker en zie iemand boven me wegschieten. Ik draai me meteen om en vraag, hallo, wat doe je? De man-jongen achter me zegt, niks, niks. En vervolgens vraagt hij me heel lief of alles wel goed gaat. En ik ben in de war. Wilde hij mijn camera stelen of was hij gewoon aan het checken of alles goed ging? Gelukkig kwam op dit moment de conductrice aan. Ze ziet dat iets niet klopt en vraagt meteen of we bij elkaar horen. Ik zeg nee en ik blijf haar aankijken. Ik begin te zeggen dat ik wel even ergens anders ga zitten, maar midden in mijn zin zegt ze, ga maar in de eerste klas zitten. Ik kom zo naar je toe. Dus dat doe ik. Terwijl ik in lichte paniek wegloop, hoor ik haar de man ondervragen. Even later komt ze bij me zitten om een verhaal te horen. Ze was heel aardig en we hebben de hele weg gekletst, waardoor de spanning die ik voelde langzaam wegebte. Ze mailde me een eerste klas upgrade, zodat ik in een gelijksoortige situatie in de eerste klas kan gaan zitten zonder problemen. Ze had echt mijn dag en mijn week gemaakt door me zo goed te helpen. Heel lang verhaal, maar ik wilde het graag delen. Helaas ben ik in alle heisa vergeten haar naam te vragen. Heel veel lieve groetjes en knuffels met consent, of course. Anna Raven. Of Raven, dat weet ik niet.
Oh.
Het is een fijne mail, toch?
Het is een fijne mail. Trouwens, wel eventjes doodeng.
Ja, dat zou, ik zou er ook heel erg van schrikken.
Echt, ik zou me helemaal kapot schrikken.
Ik zou het ook eng vinden om te slapen in de trein. Niet alleen, ja, gewoon het idee dat je even weg bent van de wereld.
Ja, ik vind dat ook
niet. Ik vind het goed als mensen dat gewoon kunnen.
Ik ook, doe het je niet na, maar ik zou me ook helemaal rot schrikken als ik dan zo wakker word en er hangt iemand boven je. En wat een fijne reactie van deze conductrice.
Ja.
En ik vind het ook gewoon een goed voorbeeld van, ja, nou ja.
Zo simpel is het eigenlijk.
Ja, maar ook eventjes gewoon goed om je heen kijken en een beetje aanvoelen wat de situatie is. En dan met een klein gebaar toch gewoon iemand geruststellen.
Ja, en ook meteen ingrijpen.
Ja.
Zo van, ga jij maar eventjes in de eerste klas, kom zo bij je.
Ja.
Heel goed gehandeld. En ja, voor mij ook weer van let op je omgeving. Hou mensen een beetje in de gaten. Maak een praatje. Want een rot situatie, een situatie waar je van geschrikt, die wordt hier gewoon in één keer omgedraaid naar een oké situatie. En natuurlijk is het niet meteen, oh jee, jippie, ja jee, het was allemaal heel leuk in de trein. Maar je houdt er toch een prettiger gevoel aan over.
Ja, in ieder geval misschien dan dat je zonder angst nog in de trein stapt.
Ja.
En dit is niet, kijk, het is niet eens een voorbeeld van waar echt iets is gebeurd. Maar nee. Het is fijn dat er niet de nadruk wordt gelegd op, is dit nou echt gebeurd? Zit het niet tussen, weet
nee,
je wel?
Het is gewoon meteen hands on.
Ja, jij vindt het niet prettig, dus.
Dat eerste klas ticket, wat ze dan gemaild heeft, die conductrice, naar Anna Raaf, dat vind ik ook heel lief.
Ik ook
heel meedenkend. Zo van, misschien dat je in het, dan stel ik me voor dat die conductrice bij zichzelf heeft gedacht van, nou, misschien is een volgende keer in de trein nog een beetje spannend. Ik stuur dat ticket gewoon naar haar.
En dan kan je gewoon lekker in de eerste klas
zo
zitten.
Zo lief.
Ja, ik vind het helemaal leuk. Lekker gewerkt. Heb je no?
Fun.
Neem ons mee.
Ja. Nieuws uit Israël.
Ja.
Uit Gaza.
Het is dan toch fun, maar het is helemaal niet fun.
Nee, nee. Het is niet fun.
Nee.
Kijk, hoeveel dagen zitten we nu in deze
plus
continue aanval van Israël? Inderdaad, 100 plus dagen dat er zware bombardementen worden uitgevoerd. Ja, mensen zijn op de vlucht. Mensen kunnen nergens terecht. Heel veel mensen gaan ook dood. En ik kan me zo voorstellen dat mensen denken, ja, nu weten we het wel.
Maar het is ook natuurlijk, kijk, we zien het de hele tijd op social media en op het nieuws. En het is ook een beetje, als wij het erover hebben, we kunnen het niet erover hebben, maar het moet wel echt even aangestipt worden altijd. Het is gaande.
Ja. Dat gevoel heb ik dus ook.
Ja.
En ik heb ook het gevoel, omdat als iets voor een langere tijd gaat spelen, dan worden het allemaal krantenkoppen en cijfertjes. En kan je dat soort ver weg stoppen. En denk je, ja, nou goed, ja, dat is daar nou eenmaal gaande.
Het helpt mij wel
niet okay.
om die journalisten op social media te blijven volgen.
Ja, ja.
Dat maakt
Motas
het
net.
Ja, Motas is net geëvacueerd.
Ja.
En volgens mij echt om redenen van dat hij gewoon
veel te gevaarlijk.
En dat je als journalist loop je gewoon meer gevaar nog dan wanneer je een doorsneeburger bent.
Journalisten vermoord ondertussen.
Ja.
De laatste cijfers die bekend zijn gemaakt. Ik bedoel, cijfers die slaan het al heel snel plat. Maar ik denk toch goed om te noemen 25.000 doden en 62.000 mensen zijn gewond. Palestijnen. En naar schatting is ruim 70% van alle gebouwen in Gaza beschadigd of verwoest ondertussen. Ja, ook als je de beelden ziet, het is één grote ravage.
Maar
dood en verderf, letterlijk.
Het land wordt gewoon weggevaagd.
Ja.
En ook hele dorpen opgeblazen.
Ja.
Gewoon weg.
Ja, en dus ook plekken waarvan ze dan zeggen van ja, je kan vluchten, ga daarheen.
En dan
wordt dat ook weer gebombardeerd.
Ja.
Moskee was ook nu weer gebombardeerd de afgelopen week.
En ze hebben, want heel veel van de bevolking is natuurlijk naar het zuiden gevlucht. Maar er zitten nog steeds volgens mij 500.000 mensen in het noorden van Gaza. Waar, zeg maar, er komt al weinig binnen aan hulp.
Ja.
Maar in het noorden komt niks.
En daarop aanvullend op die hulp. Er is dus een groep Israëlische demonstranten geweest. Gisteren, dus dat was 24 januari. Die bij de grensovergang vrachtwagens heeft tegengehouden waar hulpgoederen in zitten. Nou ja.
Waarom zou je dat doen?
Er is een tekort aan drinkwater, er is een tekort aan eten.
Medicijnen.
En dan worden die vrachtwagens ook nog geblokkeerd door demonstranten. Omdat die vinden dat het echt niet naar binnen mag.
Ik zag dus dat, want Motas die werd geëvacueerd.
Ja.
En toen die buiten de grens was.
Die had beelden
van al die vrachtwagens die daar aan de zijkant van de weg staan te wachten. Tot ze nou echt maar hier. We hebben het echt over honderden vrachtwagens.
Ja. Ja.
En het mag er dus allemaal niet in.
Ja.
En dan ga je ook nog lopen protesteren.
Ja. Ja, het is gewoon walgelijk. Maar waar ik ook aandacht voor wilde, is wat er gebeurt op de westelijke Jordaan-oever. Want het zit zo, daar wordt al echt al jaren lang worden daar Palestijnse dorpen, Palestijnse mensen weggejaagd. Of eigenlijk wordt hun land, worden hun huizen worden gestolen door Joodse kolonisten. En nou is het zo dat sinds de aanval van Hamas op 7 oktober dat alleen nog maar gestegen is.
Ja.
Die het landje pik, zoals het ook wel genoemd wordt. En ik las dat in een reportage van correspondent Rob Vreken in de Volkskrant. Hij heeft ook al een keer eerder over geschreven. Ik raad wel ook aan om dat erbij te pakken. Want wat er dus aan de hand is, is dat de Israëlische Mensenrechtenorganisatie daar dus nu ook echt actief over zich uitspreekt. Vrede Nu heet die organisatie. Dat een ongeëvenaarde toename te zien is van die kolonistenactiviteit. Ja. Sinds het begin.
En dat is dus
sinds het begin, nou ja, het begin. Sinds 7 oktober moet ik dan zeggen.
Bij op de westelijke Jordaanoever.
Ja.
Niet in Gaza.
Precies. Dat is goed om voor de mensen die dat niet weten. Dat zijn losse gebieden.
Ja.
En hoe werkt dat nou? De Palestijnen die daar wonen, die worden dus weggejaagd of weggetreiterd door die Joodse kolonisten. Dat zijn mensen die vaak ook wapens dragen. Echt zware wapens.
Grote,
M16 bijvoorbeeld. Ik heb dat even opgezocht, want dat zegt mij eerlijk gezegd weinig. Maar dat zijn automatische vuurwapens. Gewoon van die units. En de Palestijnen die mogen geen wapens hebben. En dan is het ook nog eens zo dat de militairen die dan aanwezig zijn, dat zijn er een stuk minder. Want ja, er wordt natuurlijk in Gaza nu, hoe zeg je dat, gevochten?
Nou ja, het leger is dus in Gaza.
Ja,
en
zo.
Er zijn er minder op de,
Maar de militairen die dan daar aanwezig zijn, die staan erbij, die kijken ernaar en die
laat het gewoon gebeuren.
Die laat het gebeuren of die moeten er zelfs om lachen. Er was een gezin dat verklaarde dat er 8 kolonisten met maskers op hun land was opgekomen. En dat ze gebruik hadden gemaakt van geweld. Ze hadden gedreigd. Ze hadden vernield. En dan is de boodschap van je gaat weg of anders. En dan of anders kan je zelf wel invullen.
Ja, enorm
word je vermoord. Of,
Dat zegt dan iemand met een automatisch vuurwapen.
Ja, terwijl je daar dan dus als Palestijn, wat kan je doen? Je kan gewoon helemaal niks doen. En er worden ook echt wegen afgezet door de Joodse kolonisten, maar ook door het leger. Dus dan moet je je voorstellen dat er hele lange rijen aan hekken staan, soms kilometers lang, om dorpen heen, om Palestijnse dorpen heen, zodat ze volledig afgesloten worden van de buitenwereld. En dit is dus gaande. De Israëlische overheid die grijpt niet in. Die
vindt dat wel best.
Ja, die vindt dat wel best, inderdaad. En de media die zijn natuurlijk nu vooral bezig met Gaza. Er is ook weinig aandacht voor deze kant van het verhaal.
Ja, je ziet af en toe een nieuwsberichtje over de westelijke Jordaanoever. Maar het
verdwijnt toch ook wel weer in de massa. En ook hier zijn dus weer cijfers over. Duizenden Palestijnen zijn gearresteerd. En eind december waren al ruim 300 Palestijnen. En nu staat er in het stuk omgekomen bij incidenten met leger, politie of kolonisten.
En dat zijn de cijfers van de westelijke Jordaanoever.
Ja, westelijke Jordaanoever. Ja. En dan vind ik omgekomen bij incidenten. Ja, ik vind dat vrij omslachtig opgeschreven. Tegelijkertijd weet ik dus niet wat de incidenten precies behelzen. Dus ik kan daar niet
iets over zeggen.
Nu over zeggen. We hebben het hier over moord, maar omgekomen bij incidenten.
Ja, ik vind dat ik kan je toch geen incident meer noemen? Al dat
lijkt
structurele geweld aan de
Palestijnen.
En het is dus ook eventjes, alsnog goed om even te noemen. Hieruit zie je dus, want kijk, de Israëlische overheid heeft het de hele tijd over hun oorlog tegen Hamas.
Ja.
En Hamas heeft helemaal niks te zeggen op de westelijke Jordaanoever.
Nee.
Die zijn daar niet.
Nee, het is gewoon mensen wegdrijven van hun eigen land.
Ja.
Dat is wat er gebeurt. En ja, wat kan je doen? Je kan dus niks doen als Palestijn. En dan is het trouwens ook nog zo dat de Joodse kolonisten, die schijnen dus niet gearresteerd te kunnen worden door militairen, maar alleen door politie. En uit alles kun je opmaken dat de militairen aan de kant staan van de Joodse kolonisten. Dus als ze het wel hadden kunnen doen, kun je je afvragen of dat had uitgemaakt. Maar dat is blijkbaar ook nog iets wat aan de hand is. Nou is er wel hulp en die komt van jonge Joodse Israëliërs. Dat zijn vredesactivisten. En die helpen door eigenlijk gewoon aanwezig te zijn op het land van de Palestijnen. Dus bijvoorbeeld bij een huis te zijn. Want blijkbaar houden de Joodse kolonisten zich enigszins in op het moment
eigen
dat er Israëliërs zijn. Ja, of dat ze dan toch te bekeken zijn.
Maar daaruit trek je toch ook al de conclusie dat er met zoveel minachting wordt gekeken naar de Palestijnen. Als gewoon ja. een aanwezigheid van Israëli's, van Israëlische mensen, van Joodse mensen. Dat dat al voldoende is ja. om het geweld
tegen te houden.
Tegen te houden.
Ik weet niet, ja, ja. En overigens, die vredesactivisten, die, het is ook weer niet dat die dan ongestoord daar gewoon kunnen zijn. Er is een student, Jasmin, die zegt in die reportage van Rob Vreken: door het leger en de politie worden we geregeld opgepakt. Dan word je urenlang ondervraagd en krijg je een gebiedsverbod van 15 uur.
Ja, dus
ook weer een kwestie van aan de kant staan.
Het leger mag wel degelijk mensen oppakken, blijkbaar.
Ja, zolang ze maar niet een kolonist zijn. Ja, ik weet het ook niet. Ja, nee, ik snap daar ook eigenlijk helemaal niks van.
Het is... alles wat ik lees is gewoon zo ontzettend heftig.
Ja, en het laat ook weer zien, het is niet begonnen op 7 oktober.
Nee.
En wat jij net ook al zei, weet je wel, Hamas, dat is natuurlijk waar Israël de hele tijd op gaat zitten. We willen Hamas weg. Maar
Hamas
die westelijke
was gewoon,
Jordaanhoever.
Hamas daar, is een excuus.
Om het gewoon helemaal kapot te maken.
Ja, alles. Alles kapot te maken.
Overigens, jij hebt het vorige keer gehad over het Internationaal Gerechtshof. Morgen, dat is de dag dat deze aflevering verschijnt, komt er een tussenvonnis.
Ja.
In die genocidezaak.
Ik ben echt zo benieuwd wat dit ja. wordt. Want ik weet dat men verwacht dat er inderdaad maatregelen uitgesproken gaan worden door,
ja.
Door het hof. En dan, als dat daadwerkelijk gebeurt, is het dus afwachten wat Israël daarmee gaat doen.
Ja.
En als ze er, ja,
en ze kunnen het dus ook naast zich neerleggen.
Ze kunnen het naast zich neerleggen. En volgens mij is dat ook min of meer de verwachting dat ze dat gaan doen. Maar ja. dan is het dus weer spannend hoe de wereld daarop gaat reageren.
Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat voor maatregelen dat dan gaan zijn. Bring it on.
Ja.
Oké, dan wilde ik het ook nog wat over wat anders hebben. De spreidingswet is aangenomen door de Eerste Kamer in afgelopen week.
Wat goed is.
Ja, wat goed is. En dat houdt dus in dat gemeenten, die kunnen zich in eerste instantie vrijwillig melden om asielzoekers op te vangen. En als er dan onvoldoende plek is, dan kan het kabinet gemeenten dus dwingen om mensen op te vangen. En dat werkt dan zo. Hoe meer inwoners een gemeente heeft, hoe meer mensen ze moeten opvangen. En hoe rijker de bevolking van de gemeente is, hoe meer mensen ze moeten opvangen. En inderdaad, Ter Apel hebben we gezien, mensonterende omstandigheden, verschrikkelijk, moet stoppen. Dus goed als er meer opvangplekken komen. En goed als daar ook mensen toe of gemeenten toe gedwongen worden op het moment dat die plekken er dus niet zijn. Maar waar nou mijn no naartoe gaat, en ik ga nu over nare racistische dingen praten, dus dan weten mensen dat nu. Is dat de Forum van Democratie hierop gereageerd heeft op Twitter met de tekst: uw nieuwe buren zijn onderweg. En er zat beeld bij. Ik denk dat het AI-generated is. Ik weet het niet. Maar
ik wist het ook niet. Maar het
kan die foto ook verder helemaal niet vinden. Kan me niet voorstellen dat ze deze foto zelf gemaakt hebben. Maar goed, maakt niets uit. Wat zie je op dat beeld? 5 zwarte mannen met capuchons op. Zwarte kleren ook aan. En ze kijken heel indringend in de camera. Het is duidelijk bedoeld als een heel dreigend beeld. Het is niet een gezellig, je nieuwe buren komen eraan, maar het is obvious bedoeld als
jouw buurt gaat geterroriseerd worden. Ja. Dat is de boodschap.
Ja, het is in your face racisme. En eerlijk gezegd, wat me nog verbaasde, is op Twitter zijn nu heel veel racistische types. Ik bedoel, het is altijd al geweest, maar de trek lijkt de laatste jaren of de laatste maanden nog veel meer te zijn. Maar onder deze tweet van de FVD waren erg veel FVD'ers die zeiden: dit gaat mij te ver.
FVD'ers?
Ja, mensen die zeiden van: nou, ik ga mijn lidmaatschap opzeggen. Of zeg maar de strekking van de berichten eronder. Kijk, ik heb ze niet allemaal gelezen, maar een heel groot deel was toch van:
oh,
dit is niet oké. Okay. Terwijl ik denk, ja, nu ze laten nu eindelijk eens een keer gewoon heel... of nou, eindelijk eens een keer, dat is ook onzin, want ze hebben dat 10 keer
maar
gedaan.
Maar dit is gewoon
maar ze
een
laten
duidelijk,
hun ware gezicht zien. Masker valt af, dit is wat de FVD is.
Ja.
En ik dacht ook in eerste instantie, toen ik een screenshot zag van deze foto, dat ze hem al weggehaald hadden, die tweet. Omdat het zo walgelijk is en dat ze aan alle kanten erop aangesproken worden. Maar dat was niet zo. Je kan hem gewoon nog steeds opzoeken. Hij staat gewoon nog steeds online.
Ja, sterk staaltje. Ja, weet ik veel. Dit is FVD. Dit is die nemen dat niet terug.
Nee. Nee, maar je...
ook niet als ze er worden aangesproken door hun eigen achterban. Ja, doet ze toch niks.
Toch dacht ik of hoopte ik dan dat dat dan nog wel zou gebeuren. Ze hebben toch ook wel heel vaak... ze gooien een balletje op. Ze hebben zo'n hondenfluitje, weet je wel. Zo van: onderling weten wij wel wat voor racistische narigheid we hier zeggen. Maar mensen die er wat verder van afstaan, die horen dat er niet in. Of die zien dat er niet in. Nou, dit is daaraan voorbij.
Ja, ja, maar dan nog gewoon schaamteloos.
Het is schaamteloos en ik vind het heel eng dat onverholen racisme zo heerlijk kan rondrazen. En dat het maar gewoon gaande is. En daarop aansluitend, er was een item bij de talkshow Op 1 over het geboortecijfer van Nederland. Want dat is blijkbaar laag. En daar was een tweet over geplaatst door Op 1. Dat was: nog nooit werden in Nederland zo weinig kinderen geboren. In 1950 kregen vrouwen gemiddeld nog 3,1 kind. Vorig jaar kwam dat naar schatting uit op maar 1,43 per vrouw. En de jongere afdeling van de FVD, dus weer Forum voor Democratie, die deelde dus die tweet met een foto van Thierry B., zijn vrouw en baby, met de tekst: nieuwkomers maken we zelf.
Ja, walgelijk.
En ook dit is dus out in the open, niet weggehaald, staat daar gewoon, is gewoon wat er gaande is.
En het is een politieke partij in de fucking Tweede Kamer.
Ja.
Het gaat dus
doodeng.
Ja.
En sowieso vond ik die discussie bij Op 1 over dat geboortecijfer, even los van deze tweet. Eigenlijk niet even los van deze tweet. Het is interessant dat in die discussie het heel erg gaat over
geld. Of wat?
Nou, eigenlijk precies over wat die jongere partij zegt. De nieuwkomers maken we zelf.
Ja, wij moeten zelf, de witte Nederlander,
de witte
moet
mensen
zich
moeten baren. En dat is natuurlijk een verhaal wat helemaal niet, dat is vanuit het de NSDAP en zo. Die maakt toch ook al dit soort posters.
Ja.
Met witte gezinnen en je moet baren en er moeten meer witte mensen komen.
Ja, en dat je het Arische ras en zo.
Ja, en bij die Op één tafel zat dus ook Chris Stoffer, ja, aan tafel van de SGP. Die vindt dat natuurlijk ook, dat er meer kinderen geboren moeten worden, dat er meer gebaard moet worden. En ik denk alleen maar, als het geboortecijfer omlaag gaat en dat is een probleem, moeten we dat dan per se alleen maar zoeken bij: er moet meer gebaard worden.
Dan zijn andere vormen van bevolkingsgroei toch ook goed, denk ik.
Maar moet er überhaupt per se groei zijn? Zeg maar een. Ik snap dat een maatschappij is ingericht op een bepaald aantal inwoners. En dat het dan dus een probleem kan worden als er minder jongere mensen bij komen. Mm-hmm. Om te zorgen bijvoorbeeld. Maar het voelt ook alsof je. Kijk, vroeger kwam de pastoor bij mijn opa en oma aan de deur. En dan vroeg ze van: komt er nog een kind? Een beetje zo, misschien niet in your face, maar wel een beetje zo. Van, dat was wel de bedoeling.
Ja.
En dat is nu ook niet meer van deze tijd, dat we allemaal 6, 7 kinderen op de wereld zetten. Dus waarom zouden we teruggrijpen op iets wat was en niet naar nieuwe oplossingen zoeken?
Ja, en maar kijk, ik weet hier ook het fijne niet van, maar het schijnt wel allemaal over 20 jaar of zo helemaal uit balans te zijn. Dat er echt.
Ja, kijk, dat het een probleem is, dat daar kan ik, als mensen me dat uitleggen, kan ik dat heel goed
begrijpen. Ja.
Maar mijn vraag is: zit de oplossing enkel en alleen in baren? Of zijn er ook andere manieren om dit
te kijken
op te lossen?
Naar, ja.
Andere manieren van wonen. Ik weet het niet, hè, maar het is meer van. Ik vind het een heel eenzijdige blik, een beperkte blik, om te zeggen: hey, het geboortecijfer daalt, de enige oplossing is
baren.
Meer baren.
Ja, ja, en ik vind het gewoon frappant. Ik zei het net al, dat het als je het als de discussies, nou, zoals hier op op één gaat, dat het dan gaat over over geld en over de economie die draaiende gehouden, ja, moet worden. En dat dus de vrouwtjes maar die baren allemaal minder, want ze werken allemaal meer. En dat is natuurlijk heel raar. Dat het altijd maar gaat over die economie en over geld en over groei.
Mm-hmm.
Als je het hebt over mensen op de wereld zetten.
Ja,
kinderen
en
op
dus
de wereld
ook zorg voor elkaar dragen. Want daar zit natuurlijk een groot probleem.
Ja, en ik vind het gewoon een hele rare discussie, omdat het gaat over, nou, eigenlijk een sociale maatschappij. Want,
ja,
want dat is de kern van dit verhaal, is: we moeten zorgen dat het in balans blijft en dat de oudere generatie kan, zeg maar, fijn leeft en ondersteund wordt door de jongere generatie, zodat,
ja,
de boel blijft draaien. Dus het is in de kern ook een sociaal maatschappelijk vraagstuk. Maar het heeft iets heel nasties, omdat het echt zo is van: en de vrouwtjes moeten baren.
Ja.
En jullie,
ja,
gaan allemaal weer terug naar huis en jullie moeten zorgen en baren.
Ja.
In plaats van dat je dan dus inderdaad, wat jij zegt, kijkt naar andere mogelijkheden. Daadwerkelijk kijkt naar mogelijkheden om de maatschappij in te richten op een sociale manier. Ik vind, ja, er helemaal niks sociaals aan eigenlijk.
Nee, ik ook niet. Ja, en wat natuurlijk mensen ook wel zeggen is van: nou, wel heel frappant dat juist de partijen die zo anti-migratie zijn dan wel zo graag willen dat er gebaard worden. Dat er gebaard wordt. Kijk, migranten die zouden niet naar Nederland gehaald moeten worden, want dan kunnen zij voor ons baren. Dat is niet mijn take op deze dingen. Als in je moet niet naar mensen kijken die opvang kunnen gebruiken als
aardmachines.
Oh ja, lekker baren of lekker voor ons werken of lekker de vuile klusjes opknappen of dat soort dingen. Maar je kan je natuurlijk wel afvragen van ja, als mensen naar Nederland willen of nou niet willen, maar moeten vluchten, wat is dan het probleem?
Ja.
Waarom... Als er dus blijkbaar ook nog eens een tekort is aan jonge mensen.
Waarom zou je zo actief ageren tegen migratie als er blijkbaar een bevolkingsgroei nodig is?
Ja.
Waarom verdoe je dan daar je energie aan als dat eigenlijk in jouw optiek ook een oplossing zou kunnen zijn?
Ja.
Eigenlijk.
Het heeft allemaal een heel nare,
het heeft
dikke
echt
nare rand.
Een hele nare bijsmaak.
Oh, en aan tafel daarbij opeen zat Marloes de Vries.
Ja.
En die is de gast bij ons in de volgende aflevering.
Over haar boek Kinderen krijgen is optioneel.
Ja,
dus dan gaan we het weer hebben over kinderen.
Fun.
Ja.
Deze aflevering wordt gesponsord door Yoku.
Ja, Yoku is terug.
Even wat oude herinneringen ophalen aan Yoku. Super schoonmaakproducten voor luie poetsers. Dat is wat het is.
I love it.
In die producten zitten bacteriën. En bacteriën blijken dus fantastische poetsertjes te zijn.
Hoe nu?
Je voegt een beetje probiotica toe aan je schoonmaakmiddelen. En nadat je dan zelf een natte lap langs je tafelblad hebt gehaald, blijven de bacteriën tot 7 dagen lekker in de weer met hun kleine poetsdoekjes en hun stoffertjes.
Ja, want bacterietjes hebben dan heel veel pootjes en dan houden ze dat dan allemaal mee vast.
En elk pootje hebben ze dan een emmertje en een dingetje, of tenminste, nou ja, goed.
Zo ziet dat er dan uit.
Ja, zo, dat kan niet anders.
Nee.
Ik weet nog dat jij vertelde dat je op een avond het aanrechtblad had gepoetst en dat je vervolgens werkse riep naar jouw eigen lievelingsbacteriën.
Ja.
Is de relatie nog gaande?
De relatie is nog altijd gaande. Ze zijn nog altijd in mijn leven.
Ach.
Ze zijn as we speak mijn wastafel aan het schrobben.
Die schatten.
Ja, geen moeite te veel. ze zijn het poetsen, voor zover ik weet, nog niet zat. Ik heb in ieder geval geen klachten van ze gehad. Maar ik heb ze ook al een tijdje niet gesproken. Dus ik
komt dat? Is de relatie bekoeld?
Nee, zij zijn gewoon druk. Weet je wel?
Dat
dus
al.
Ja, ik heb, wanneer praat je? Wanneer praat je met elkaar? Dat gebeurt gewoon niet. Thee hoeven ze niet. Nee, ze blijven gewoon door. Maar even, het poetst sensationeel, dit spul. Mm-hmm. En het ruikt allemaal subliem.
En die sprayflacons.
Oh.
Ik kan daar niet over ophouden.
Breek me de bek niet
want
open.
Je sprayt en dan blijft het zo. Ja. Je kan die ook, ik kan niet uitleggen.
Het is geweldig.
Je moet het zelf ervaren.
Het is echt een techniek. Ik weet niet, maar die, nou, kom bijna klaar. En trouwens, over die flacons. Eventjes, hoe dit werkt. Je vult dus. Je hebt die fles.
Ja.
Die vul je met water. En daar doe je dan een pil in. En die pil, dat is dan dat probiotica schoonmaak topspul.
Natuurlijk spul.
En, dan heb je, maar je doet er verder dus alleen maar gewoon water in die fles. En dan scheelt dus heel veel onnodige zweep en verplaats. En je herbruikt de flessen dus keer op keer. Dus
het is een
niet,
driedubbele win. Er wordt voor je gepoetst. Dat spul dat komt recht uit de natuur. Je verspilt minder verpakkingen. Je hoeft niet te zeulen.
Ik heb meegeteld. Dit is een vierdubbele win.
Dit is, ik kan niet tellen. Nee. Dit is flauw. Ik heb dus ook, dat weet jij ook. Ik vind dit, er zijn gewoon heel veel wins.
Heel veel wins.
Laat mij.
Wil jij ook al die wins? Ga nu naar yoku.nl en gebruik de code DAMHONEY aan elkaar voor 20% korting op je eerste bestelling.
yoku.nl
yoku.nl
Heb jij een yes?
Ik heb een yes. Ik heb zelfs twee yes'en. Twee klimaatgerelateerde yes'en. En mijn eerste klimaat yes is dat Milieudefensie vorige week aankondigde dat ze een klimaatrechtszaak gaan beginnen tegen ING.
Hey!
En dat is vet. Want ING is de grootste bank van Nederland met het meeste geld. En ze hebben ook de grootste uitstoot. De totale uitstoot van ING is het hoogst van alle Nederlandse banken. Minstens 61 megaton. En dat is, hou je vast, ongeveer evenveel als de uitstoot van heel Zweden. Eén bak.
Hoe kan dit?
Dat is bizar, hè? Het is nog steeds zo. Nou goed, dit weten we, maar ik ga het toch even zeggen. ING steekt nog steeds heel veel geld in vervuilende bedrijven. En realistische en betrouwbare klimaatplannen blijven uit. De bank praat er wel over, maar het is allemaal heel vrijblijvend. En de bank werkt nog altijd samen met bedrijven die hun olie- en hun gasprojecten uitbreiden. Dus ze investeren ook echt daadwerkelijk in gas en olie. Maar goed, ING heeft, net zoals allerlei grote bedrijven hier in de wereld en in Nederland, zorgplicht. Maatschappelijke zorgplicht. En al die vervuiling gaat recht tegen die zorgplicht in. Dus nu gaat Milieudefensie ING aanklagen. Ze hebben het vorige week aangekondigd. En dit wordt dus ook weer groot. En de eis die bestaat uit twee delen. Namelijk 1. Halvering van de uitstoot in 2030 ten opzichte van 2019. Van ING, van de bank zelf.
Ja.
En de klanten. En ING moet van alle grote bedrijven waar ze mee samenwerken een goed klimaatplan eisen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. En alle banden breken met vervuilende olie- en gasbedrijven die niet van plan zijn te stoppen met olie, gas en kolen.
Dat zijn huge eisen.
Het zijn gigantische eisen. Nou, het leuke is ook, je kunt voor 1 euro mede-eiser worden.
Hey.
Ik ben meteen mede-eiser geworden.
Waar doen we dit?
Ik zal even linken.
Milieudefensie.nl.
Milieudefensie.nl staat het nu groot. Dus, ja. En ze hebben dit ook gedaan tijdens hun rechtszaak tegen Shell.
Shell, ja.
Daar ga ik zo nog heel eventjes over uitweiden. Maar toen hebben er 17.000 burgers ook mede geëist.
Daar was ik ook mede-eiser. Jij ook, toch?
Ik ook, ja. Maar en dat is dus ook, ja, je hebt gewoon geld nodig voor rechtszaken. Dus het is heel logisch dat ze, je kan voor 1 euro, je kan ook wat meer doneren. Ik ben meteen mede-eiser geworden. Hoe meer mensen mede-eiser worden, hoe beter. Het was wel een beetje raar om vanaf een ING-rekening 1 euro over te maken naar
ook wel weer
een klimaatzaak tegen de ING. Dus ik heb ook gelijk mijn eerste concrete stappen gezet in het openen van een bankrekening bij een bank die...
Wederom een applaus. Wederom een staande ovatie.
Therapie en een bank. Ja. En het is dus wel vet, want dit is de eerste klimaatzaak tegen een bank.
Ja.
Want kijk, het is natuurlijk interessant wel dat, zeg maar, bedrijven zoals Tata Steel en Shell, die zijn vervuilend en dat kunnen we allemaal zien, want die investeren ook daadwerkelijk in gas en olie en
ja,
zo.
Heel direct.
Maar ook hun financiers zijn gewoon medeverantwoordelijk. Dus je moet kijken naar de geldstromen en die ook aansturen. De directeur van Milieudefensie die zei, als je geldstromen aanstuurt, kun je de hele economie in beweging krijgen. En ja, dat is natuurlijk ook zo.
Ja, daar zit mega veel macht.
Ja, dus dat is gewoon vet. Ik ben helemaal
enthousiast hierover. Hoe zou ING hier nou zelf over nadenken?
Nou, ze hebben...
Wat zou die directeur dan nu denken?
Ja, ze...
Gaan die mensen lekker naar
zelf
bed?
Volgens mij niet eerlijk.
Nee, het is ook niet zo leuk.
Het is niet
denk
leuk.
Denk het ook altijd van de Shell-baas en alle mensen in de wapens en noem het allemaal maar op.
Maar het is dus...
hoe gaan die mensen daarmee om?
Ja,
die vinden dat dus they don't care. Dat kan toch niet anders?
Nou, maar kijk, bijvoorbeeld Shell, want dat was dus in 2021. Toen spande Milieudefensie samen met 17.000 burgers en nog 6 andere milieuorganisaties een klimaatrechtszaak aan tegen Shell. En die hebben ze toen gewonnen.
Ja.
Shell ging in hoger beroep. Die zaak loopt nog steeds. Op 2, 3, 4 en 12 april zijn de hoorzittingsdagen daarvan. En Milieudefensie hoopt dan dat de rechter aan het eind van 2024 een uitspraak zal doen.
Mm-hmm.
Maar deze zaak was dus gigantisch. En er is een uitspraak geweest en ze hebben gewonnen. En je weet nog niet hoe het afloopt. Maar omdat er dus zoveel media-aandacht is. En omdat Shell actief is in 80 landen of zo. Het is natuurlijk ook gewoon een wereldbedrijf. Is de impact hiervan dus best wel groot.
Ja.
En is het dus ook zo dat andere, zeg maar, bedrijven kijken hiernaar met een soort... Oké, nou, het is dus niet meer zo vrijblijvend om nu... in onze voorwaarden op onze website te zetten van, nou, we hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Of je ondertekend is een soort van, ja, we
grappig documentje.
We streven ernaar om zo klimaat...
Daar kom je niet meer mee weg, bedoel je?
Kom je niet meer mee weg. En dat is denk ik wel gewoon een hele grote impact geweest van dit soort rechtszaken. En er zijn dus door heel de wereld vergelijkbare zaken ook weer opgestart.
Ja.
Omdat zodra er een uitspraak is, kunnen rechters daarop voortborduren. En dan kan je dus zeggen, ja, maar er was ooit een rechtszaak tegen Shell.
En daar was de uitspraak.
Dus zijn vergelijkbare zaken aangekondigd, gestart. Ik weet dus niet hoe die afgelopen zijn. Ik kon die niet zo goed vinden. Maar tegen Total in Frankrijk, tegen Eni, dat is een olie- en gasbedrijf in Italië, en de auto-industrie in Duitsland. En dat is dan allemaal voortbordurend op dat Shell, op die Shell.
We gaan naar de Shell trials, toch?
Ja.
Trials. De Shell trial.
Ja.
Een opera over de Shell trial.
Shell trials, ja.
Ik denk dat er nog wel kaarten zijn. Ik dacht, ik noem het toch maar even. Gedirigeerd door de enige echte Manoj Camps.
Ja, nee, dat wordt denk ik heel vet.
Ja, en als je onder de als je tot en met 35 kreeg je heel veel korting als je erheen wilde, want opera is altijd heel duur.
Ja, dat was
en Marilotte mocht daar helaas geen aanspraak meer op maken.
Dat was echt zo
door de zure appel.
Met het neus op de feiten gedrukt dat Nidia 35 is en ik 36.
Ja, dan kan je voor 25 euro jongeren tot en met 35 jaar. Maar dat geheel terzijde. Dit is no spon. Dit is gewoon dit is enthousiasme.
Wel een tippie. En volgens mij, want ik ging die kaartjes kopen. De zaal zat wel al best vol, hoor.
Oh, dus je kan eigenlijk helemaal niet
Maar
meer.
Doe het nog.
Ja, goed, anyway. Ja, maar goed, dat was je eerste...
Dit is mijn eerste yes. Mijn tweede yes is dat het Europees Parlement een wet heeft aangenomen tegen greenwashing en misleidende productinformatie.
Yes!
En dat is gewoon
sluit ook
goed
aan op onze aflevering over de ultra fast fashion en greenwashing van Primark.
Ja, met Sarah Dubbeldam.
Ja.
En ik zag het ook bij haar, want zij was daar heel erg blij over natuurlijk. Ja. Want greenwashing is gewoon kut. Nou, deze nieuwe wet heeft tot doel om een reeks oneerlijke bedrijfstactieken te verbieden. Dus je mag niet meer zomaar groene claims op producten zetten. Dus niet meer milieuvriendelijk of eco. Want het is allemaal niet. Het zijn geen beschermde.
Geen titels.
Geen beschermde. Het zijn geen titels. Het is allemaal niet beschermd, maar nu mag het dus niet meer. Klimaatneutraal, natuurlijk, dat mag allemaal niet. Wat ook niet mag, mag het vroegtijdig laten verouderen van producten. Ik wist niet eens dat mensen dat deden, maar dat bijvoorbeeld dat iets niet zo lang meegaat als je hoopt of zo.
Of een houdbaarheidsdatum of zo, die je dan expres...
Misschien. Ik snapte dat niet helemaal. Oh. Maar blijkbaar zijn dat...
Ook heel nasty om dit weer te gebruiken.
Maar dat is gewoon weer zo'n techniek dat je denkt, ja, oké. Okay,
kan ook helemaal niemand vertrouwen op deze verdorven planeet.
Nee, dus ongefundeerde milieuclaims zijn verboden.
Ja.
Je mag het alleen nog maar gebruiken als je het ook daadwerkelijk kan bewijzen.
En
duurzaamheidslabels mogen alleen nog maar als die zijn gecontroleerd of gegarandeerd door bijvoorbeeld een certificeringsprogramma of een overheidsinstantie.
Ja.
En dit is wel goed, want nu...
Oké, ja. Ik zie ook een vingertje erbij komen.
Ja,
dus...
Nou ja, kijk, ik kan die dingen dan lezen en denken... Ja, oké, en dan? Daar vinden mensen wel weer een soort weg omheen.
Ja, oké, ja, maar... Ja.
Het is natuurlijk wel zo dat je straks als klant... dat je dan beter je weg kan vinden tussen, zeg maar... Wat een duurzame
Hopelijk
aankoop
wel.
Is en wat niet. En duurzaamheidslabels zijn dan weer geloofwaardig. Tenminste, dat ze bedoelen.
Ja, en het enige met die labels is dus dat het niet voor iedereen even makkelijk is voor kleine makers. Dat heeft Sarah ook verteld in onze podcast. Maar goed, dat is dan een zorg voor later.
Dit lijkt me een goede stap. Het duurt wel nog 2 jaar voordat, want landen hebben dan 2 jaar om dit te implementeren in hun nationale wetgeving. Dus het duurt nog wel even.
Dat is altijd zo. Had je het laatste Extinction Rebellion nieuws al meegekregen? De A12 gaat weer bezet worden.
Ja.
Want fossiele subsidies waren natuurlijk eventjes aanwezig op de kaart. De mensen hadden het erover. Alleen nou heeft de Eerste Kamer dus toch 2 fossiele subsidiewetvoorstellen die dat zouden af moeten schaffen geblokkeerd.
Fuck it. Dus ja. We gaan weer.
3 februari.
Is dat dan de eerste
Is
keer
de eerste
dat we er
keer,
weer staan?
Ja.
Gaan we dan weer elke dag?
Dat weet ik eigenlijk nog niet. Er staat, deze keer houden we het niet bij een A12-blokkade. We lopen die dag vanaf 12 uur vanuit verschillende plekken in Den Haag in marsen over de openbare weg naar de A12. Dat is wat ik heb gevonden op de A12-blokkade.nl.
Nou, 3 februari, ik zet het in mijn agenda.
Ja, ik kan helaas niet.
Domme, moeten we weer, wat ga jij doen?
Ik ga verhuizen, helpen verhuizen. Oh. Ik vind dat ook heel leuk altijd, ja, dus call me.
Ik zet het in mijn agenda. Oké, dus 3 februari gaan we weer. Dit is echt zo jammer, omdat je zo het gevoel... Tenminste, ik had niet het gevoel van... Oh, nu gaat het helemaal... Maar in ieder geval, het staat op de kaart.
Nou, dat de Eerste Kamer tegen die wetsvoorstellen dat stemt... Is... om eerste afschafdingen mogelijk te maken. Dat is erg kut.
Ja, dat is... En ook gewoon, dat is niet eens een eerste stap.
Nee. Nee, klopt.
Dat is -1 stap.
Ja, dus het stond ook eigenlijk in mijn no. Maar toen dacht ik, ja, ik heb al te veel.
Ja, dus
begon jij over klimaat. Toen moest ik toch even weer die zure feminist zijn.
Gutto, 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 gut. Zo kan je wel weer. Zure feminist.
Heb jij nog een zoetje?
Ik heb nog een zoetje.
Om dan dat zuurtje eruit te halen.
Wij hebben een gezamenlijk zoetje. Jij gaat met mij meedoen.
Gisteravond.
Ja, gisteren hadden wij een zoetje. We gingen naar de show Gendermonologen.
Ja. Dat deden wij.
Een theatershow van het gezelschap Remy Sambo Maakt. Het is net een première gegaan. Wij waren toevallig op de première. Ik had geen idee, maar dat was hartstikke leuk.
Per ongeluk hadden we première kaarten. Ja.
En ze zijn dus...
Het is wederom geen spon.
Dit is
ja,
geen
ik zeg
spon.
Het maar de hele tijd. Omdat ik denk dat mensen misschien denken dan dat wij stiekem dingen er doorheen vinden.
Nee,
maar dat doen wij nooit.
Dat doen
maar...
wij nooit. Nee, als wij sponnen, dan hoor je er een muziekje onder.
Ja. En dan weer een sponsortijd. Dat is een sponsor.
Nee, en dit is gewoon puur enthousiasme. Wij hebben die kaartjes gekocht. Wij gingen daarheen. Ja. En op aanraden van onze buurman Marco Draaier.
De cultuurvlogger.
Want die was heel enthousiast. En wij dachten, prima.
Alles wat die man zegt, geloof ik meteen.
Onmiddellijk, dus wij gingen daarheen. En de show is... Ja, ik vond het van begin tot eind... Gewoon, er zat lekker vaart in.
Ja.
En het zijn 5 jonge spelers die op het podium staan. En zij zijn allemaal... Nou, ze identificeren zich als queer. Of in ieder geval, ze vallen op een manier buiten de... Ja, wat is het? Binaire gendernorm. Ja. Ja. En zij vertellen hun persoonlijke verhalen over hoe het is... om buiten dat gendernormatieve plaatje te vallen. Maar niet op een soort chronologische manier. Maar het zijn echt... Ja, het is gewoon
snippet,
zo...
zou je misschien kunnen zeggen. Ja,
zo snippet.
Dan weer de aandacht daarop en dan weer daarop.
En echt heel, het is grappig, het is ontroerend. En ik vond het dus ook, als je je als queer identificeert, herkenbaar op sommige manieren. Er zaten wat heftige dingen in, maar die worden dan ook weer zo besproken van, ja, wat zeg maar, het is belangrijk dat je het over hebt, dat je deze kutdingen meemaakt, maar...
Het moet niet een tranentrekkende, kijk hoe zielig we zijn, voorstelling worden.
Dat, en het, maar het moet ook niet worden dat je altijd maar daar de nadruk op legt.
En dat je dat ook de hele tijd in beeld brengt. Want dat kan mij wel heel erg storen in voorstellingen.
Ja.
Dat je, dan ga je bijvoorbeeld naar een feministische voorstelling... en dan moet je een hele heftige seksueel geweldscène zien. Dan denk ik, waarom is dat nou nog nodig?
Ja.
En dat wordt ook besproken in de gendermonologen.
Ja, dus het is vrij meta.
Zo'n situatie. Ja, precies, ja.
Ja, en het, zeg maar, het publiek wordt er ook in meegenomen op een manier. Ja, je wordt er wel echt onderdeel
wordt
van.
Zeker onderdeel ervan.
Ja, wat ik altijd spannend vind, zodra mensen van het podium het publiek in gaan lopen.
Oh, maar
ik
het
altijd...
is niet zo dat je de hele tijd allemaal dingen moet zeggen.
Nee.
Voor als mensen daar nu
de
bang voor zijn.
De kans is niet heel groot dat je wordt aangesproken. Maar ik vond het wel hoe ze het publiek erin hebben geïmplementeerd.
Ja.
Ja, ik vond dat wel indrukwekkend ook.
Ja.
En
er wordt prachtig in gezongen ook nog.
Ja. Nou, het is gewoon alles. En je krijgt nog een geschiedenisles.
Ja, geweldig.
Want er wordt wel echt heel duidelijk in gemaakt dat, zeg maar, dat het over, zeg maar, dat binaire idee van je hebt man en je hebt vrouw, dat natuurlijk in heel veel bevolkingsgroepen eeuwenlang gewoon dat, al helemaal dat het helemaal niet dat het echt een super wit kolonisator
kolonialisme
ding.
Heeft dat weggesloopt, heeft dat kapot gemaakt.
Ja, en dat dat dus, nou ja, nou, fuck kolonialisme. Ja. Ga erheen, want dat is gewoon hartstikke toppie.
The opposite of gay is
sad.
Dit was aflevering 168. Show notes vind je op damnmoney.nl/aflevering-168. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Daniel van der P, Lucas de G en Lisbeth S. Dank jullie wel.
Vriendelijk om dat te doen in een aflevering waarin ik ook sprak over Cherry B.
Oh!
Bedankt transcript team! Dit is dus transcript club B, voor de duidelijkheid. Daar ben ik niet mee op uitje geweest. Maar dat zou ik heel leuk vinden.
Ook niet
ik nodig
om
mezelf
dat te
uit.
Zeggen.
Ik nodig mezelf uit.
Ook niet leuk om te zeggen in een aflevering over Cherry B.
Oké. Okay. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna. Dank jullie wel voor jullie typewerk.
Ja, en wij kletsen nog even door in onze bonuspodcast. Je doet het er maar mee en die kun je luisteren vanaf 1 euro per maand. Als je ons steunt op petjeaf.com/damnhoney.
En dan hoor je al Marilottes... zielige verhalen.
En dat
over
wil je.
Al haar angsten en therapieën.
Waarschijnlijk ga ik huilen, volgen. Want dat gebeurt de hele tijd.
Fun. Tune in op petjeaf.com/damnhoney. Ja, ik zeg het nog maar een keer.
Mooi gezegd. Of niet.
Zelf weten.
Dag.